Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Ook hartelijk welkom, Kevin, voor de derde keer. En
jazeker.
Ik zal zeggen, zet er u bij.
Dank u wel, Jos.
En vandaag kan u luisteren naar een derde speciale uitzending in het teken van onze Mariathon ten voordele van Radio Maria Filipijnen. En deze Mariathon is verspreid over een goede 14 dagen, van 14 mei tot 30 mei.
De radio op de Filipijnen bestaat 23 jaar. Dat betekent dat de apparatuur, die trouwens even oud is, dringend aan vervanging toe is. Er zijn ook noodzakelijke plannen om de 4 bestaande FM-frequenties van vandaag uit te breiden met nieuwe frequenties. En vooral om te kunnen uitzenden vanuit de hoofdstad Manila. Vandaag de dag bevindt de studio zich op het grote noordelijke eiland Luzon in de stad Tarlac, een 140 kilometer ten noorden van Manila. Maar de uitdagingen voor de toekomst zijn enorm, Jos.
Ja, inderdaad, want uiteindelijk zijn er een 80 miljoen Filipijnen die zich katholiek noemen. En als ik het goed berekend heb, op basis van een interview die ik gehoord heb, worden er vandaag een 3 miljoen katholieken bereikt. En het is zo noodzakelijk dat het geloof wordt gevoed en ondersteund, maar dat geldt uiteindelijk voor alle landen, zoals ook bij ons hier. En dus ook in de Filipijnen.
Zo is dat, Jos. In de 2 vorige uitzendingen hebben we samen de eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen mogen overlopen. We hebben gehoord over de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521 met een priester die er een eerste heilige mis opdroeg en hoe er ook enkele doopsels hebben plaatsgevonden.
Maar Magellaan en vele Spanjaarden werden gedood en het was dan pas 44 jaar later, in 1565, dat een expeditie toekwam met 5 paters Augustijnen. En later volgden de Dominicanen, de Franciscanen en de Jezuïten. En zo maakten we kennis met enkele belangrijke Augustijnen paters die aan de grondslag liggen van de eerste kerstening, als ook de eerste bisschop Dominicaan. Uiteindelijk, na 10 jaar, bestond reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen, met kloosters op verscheidene eilanden, waaronder vooral Cebu, Panay en Luzon, met Manila als hoofdplaats.
We hebben ook gezien hoe zij verontwaardigd waren over de onrechtvaardige en wrede behandeling van de Filipino's door de Spaanse overheden. Zo organiseerde de eerste bisschop, Monseñor Domingo de Salazar, zelfs een synode in 1582, waar 90 geestelijken en leken samenkwamen om een gemeenschappelijke houding aan te nemen tegenover deze problematiek.
In deze derde uitzending gaan we enkele bijzondere bedevaartplaatsen opzoeken en het leven overlopen van de 2 enige Filipijnse heilige martelaren.
En uiteraard dienden we ons te beperken, maar in de andere programma's, we denken maar aan Elke Dag Telt, bij Marianne, De Kerk Leeft, bij Nele en De Wereld van Radio Maria. Opnieuw bij Marianne hoorde u bijdragen over deze radio in het teken van deze Mariathon.
En deze Mariathon, u hebt het al zeker verstaan, is anders opgevat, dus u hoeft ons deze keer niet te bellen, maar neem jullie laptop of smartphone of stortingsbulletin en noteer een mooie gift om over te schrijven op onze rekening voor Radio Maria Filipijnen. En we naderen wel het einde van deze Mariathon, maar niets belet u toch nog enkele dagen later toch nog een storting uit te voeren. Maar vermeld dan duidelijker bij Mariathon Filipijnen.
En we willen u nu reeds hartelijk danken, dierbare luisteraars, ook in het bijzonder voor zij die al gegeven hebben en voor zij die dat misschien nog niet hebben kunnen doen. We gaan luisteren, Jos, naar een Filipijns lied. reeds om jullie allen en onze lieve Heer te bedanken. Dank u, Heer Jezus, eeuwige dankbaarheid.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, dit tijdens onze Mariathon. Een Mariathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie, hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
Beste luisteraars, we vernamen hoe 44 jaar na Magellaan een grote expeditie toekwam met aan boord 5 paters Augustijnen. En tot hun verrassing ontdekten zij een kleine christelijke gemeenschap die was blijven bestaan, maar zonder kerkelijke structuur. En deze christenen bleven zich het doopsel herinneren en enkele religieuze symbolen, waaronder het Santo Niño-beeldje van Cebu, een beeldje van het kindje Jezus. Het was een geschenk van Magellaan aan de toenmalige hoofdman. En daarover bestaat een verslag, later genoteerd door pater Gaspar de San Agustin, een grote kroniekschrijver van de orde. En zo kunnen we lezen.
Toen de Spanjaarden aan land gingen, vond een zeeman met de naam Juan Camus het beeld van het kindje Jezus in een doos van dennenhout, vastgebonden met een koord uit Castilië. Hij werd gek van vreugde en kwam naar buiten en riep: "Het lichaam van Christus, de zoon van de heilige Maria, is gevonden."
En verder staat vermeld hoe de Spanjaarden er een kerkje met altaar bouwden, gevolgd door de bouw van een klooster, het eerste klooster van de Augustijnen. En zo kan je lezen.
De Spanjaarden vermoeden dat dit hetzelfde beeld was dat Magellaan had meegebracht. Daarom besloten de Augustijner oversten in Mexico dat de eerste kerk en het eerste klooster dat op dat eiland Cebu werd gesticht, de aanroeping van het heilige kind diende te genieten en de naam van de provincie die van zijn allerheiligste naam moest zijn.
En op 8 mei 1565, het feest van de heilige Michael, werd de hele plaats Villa San Miguel genoemd. En er staat ook vermeld, pater Andrés de Urdaneta droeg er de mis op, terwijl pater Diego de Herrera de preek hield.
Deze eerste kerk, toegewijd aan Sint Augustinus, was gebouwd in hout en palm. Maar snel kwam er reeds een nieuwe kerk, die men voltooide in 1626. 2 jaar later brandde de kerk af en verrees er een echte stenen kerk. De huidige kerk die er vandaag staat werd ingewijd op 16 januari 1740, waarbij het wonderbaarlijke beeldje in de nieuwe kerk op de troon werd gezet. Er volgden wel enkele restauraties achteraf.
En vandaag staat er dus in Cebu, op dezelfde plaats, de Basilica Minore del Santo Niño, een titel, Basilica Minor, die haar werd gegeven door paus Paulus VI, die erbij vermeldde dat deze basiliek het symbool is van de geboorte en groei van het christendom in de Filipijnen en moeder en hoofd is van alle kerken in de Filipijnen. Goed, we gaan nogmaals luisteren naar een van de vele liederen ter ere van het kindje Jezus. Er is keuze genoeg. Het is een zeer belangrijke verering in de Filipijnen. En Kevin, ja, er is de marathon die loopt, dus stel ik voor nogmaals ons rekeningnummer te geven. En jij kan dat heel goed.
Dat doe ik zeer graag. Dat is BE 49 733 3 7771.
Oh, gamay hatagan unta kami luna diha sa dughan mo hari nga gamhanan hari sa tanan walay tupong ang pagmahal na diha
En dat was een hymnelied ter ere van de Santo Niño, het kindje Jezus. Beste vrienden, volgt u ons mee naar het eiland Panay, ongeveer in het midden tussen al die eilanden. Daar heb je vandaag het district Yaro, welke deel uitmaakt van de stad Iloilo City, gelegen in het zuiden van dit eiland. Vroeger was het een onafhankelijke stad.
10 jaar na de landing van de tweede expeditie, u herinnert zich, 44 jaar na Magellaan, werd er op 3 maart 1575 een kapel opgericht in Yaro. 12 jaar later kwam er een heuse kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw Geboorte. En vandaag de dag is het de kathedraal met de naam Nuestra Señora de la Candelaria, of Nuestra Señora de la Purificación y la Candelaria. Dus Onze Lieve Vrouw van de Zuiverheid en het Kaarslicht. Paus Johannes Paulus II bezocht de kathedraal in 1981, waar hij het beeld van Maria persoonlijk pauselijk kroonde.
Deze verering tot Onze Lieve Vrouw van Candelaria komt eigenlijk uit de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan, ten westen van Marokko, die ook eigendom van Spanje waren. En volgens de overlevering verscheen er Maria, of een afbeelding van Maria, een 400 jaar eerder, op 2 februari 1392, op een rots aan 2 inheemse geitenherders die hun kudde weiden. En de dame droeg op haar rechterarm het kindje Jezus en in de linkerhand een kaars. Dus dit was in Candelaria aan de oostkust van Tenerife. Maar deze verering verspreidde zich over vele plaatsen in de wereld, zoals bijvoorbeeld een mozaïek in de basiliek van de aankondiging in Nazareth, maar ook in Texas, Bolivia, Colombia en Puerto Rico, en dus ook in de Filipijnen.
Uiteindelijk, los van deze gebeurtenis op de Canarische eilanden, bestaat er in Yaro ook een gelijkaardige overlevering, welke plaatsvond in 1587. Een groep vissers zag plots een drijvend beeld van Maria in de plaatselijke rivier de Iloilo. De vissers konden het beeld aanvankelijk niet optillen, maar toen ze besloten om het naar de stad Yaro te brengen, werd het beeld plotseling lichter en kwam het terecht in de plaatselijke, pasgebouwde Nieuwe Kerk. En vandaag kan het vereerd worden in de kathedraal. En de grote feestdag is dus Onze Lieve Vrouw Lichtmis natuurlijk, op 2 februari.
De feestelijkheden starten elk jaar met noveengebeden en dagelijkse heilige missen vanaf 24 januari. En op de feestdag zelf, 2 februari, worden 2 plechtige missen opgedragen. De ochtendmis in de plaatselijke taal met de zegening van de kaarsen door de gelovigen meegebracht. En de avondmis wordt dan in het Engels opgedragen. Maar het hoogtepunt van die dag is dan de grote processie waarbij het beeld van Nuestra Señora de la Candelaria door de straten van Jaro wordt gedragen.
Op het grote noordelijke eiland Luzon, op een 60 kilometer zo ten zuiden van Manila, ligt de gemeente Silang. En daar heb je een ander heiligdom, maar met dezelfde naam, Onze Lieve Vrouw van Candelaria. Dat was niet bij aanvang zo. Het waren de Franciscanen die vanaf 1585, dan zijn we 20 jaar na de tweede grote expeditie, hadden aangevat met de evangelisatie aldaar. En 10 jaar later ontstond een ware parochie met een kleine kapel, met een school, welke enkele jaren later werd overgenomen door de Jezuïten. Na een brand in 1603 rees dan een nieuwe, grotere stenen kerk en school op. Maar het was pas in 1640 dat de kerk werd toegewijd aan Nuestra Señora de Candelaria.
En ook hier bestaat een legende over een Indiaan, Andres, uit Silang, die in 1640 in de bergen aldaar een kist met daarin een afbeelding van Maria ontdekte. Maria, ook met het kindje op de arm en een kaars in de andere hand. Het beeld kwam terecht in een kleine kapel met altaar en het werd een populaire gebedsplaats waar velen zich verzamelden om de rozenkrans te bidden. Volgens de mondelinge overlevering verdween het beeld 9 keer en werd het telkens teruggevonden. En ten einde raad vroegen de gelovigen aan hun jezuïtenpastoor wat ze konden doen. En de pastoor beval hen een waken te houden en het beeld met veel feestelijkheid naar de kerk van Silang te brengen. En het is zo tot de dag van vandaag. En ook hier is 2 februari, Onze Lieve Vrouw Lichtmis, de grote feestdag in de stad.
Misschien toch nog een bijzondere vermelding die we kunnen maken. In 1910 was het de Belgische congregatie van Scheut die deze parochie mocht bedienen.
Beste Kevin, ik stel voor een hymne te laten horen van Nuestra Señora de la Candelaria.
Jazeker, dat zat er ook helemaal aan te komen natuurlijk. Zo'n mooie devotie, daar hoort een mooie hymne bij. Maar vergeet ook zeker niet om te geven, dierbare luisteraars. U hoort in de jingle ons rekeningnummer. Vergeet Radio Maria Filipijnen niet tijdens deze marathon die langzamerhand op zijn einde aan het lopen is. Hartelijke dank.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, die tijdens onze marathon. Een marathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie. Hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
Siempre te clama y venera a ti, hermosa morena, virgen de la Candelaria, que en la popa siempre estás. Hoy tus hijos te pedimos, por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Te claman a ti, madrecita bella, por los pequeños que sufren desamparos en su hogar, para que todos los hombres puedan amar a sus hijos y ser ellos fiel testigos del bien de la humanidad. Candelaria, que en la copa siempre estás. Hoy tus hijos te pedimos, por el mundo y por la paz, que en las ciudades y pueblos cesen todos los conflictos, que el amor de Jesucristo reine en esta ciudad. Jesucristo reina en esta ciudad.
Beste vriendenluisteraars, wij stellen voor onze bedevaart te vervolgen. We bevinden ons dus op het grote noordelijke eiland Luzon in de gemeente Silang, een 60 kilometer ten zuiden van de hoofdplaats Manila. Wel, we gaan nog even een 40 kilometer meer naar het zuiden, dus een 100 kilometer van Manila. En zo komen we in de gemeente Taal. En daar heb je een gehucht genaamd Kaisasai, met het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Kaisasai, of Nuestra Señora de la Misericordia. Het is de verering van Maria Onbevlekt ontvangen, dus de grote feestdag is op 8 december.
En voor deze verering moeten we terugkeren naar de paters Augustijnen in de 17e eeuw. In het jaar 1603 in Kaisasai gooide een visser met de naam Juan Maningat zijn net uit aan de nabijgelegen Pansipit-rivier. Toen hij het net binnenhaalde, ving hij een klein houten Mariabeeldje. En hoewel het beeldje nog onder water stond, straalde er een hemels licht uit, waardoor de vrome Juan zich neerboog in gebed en het beeldje daarna meenam naar huis. Het nieuws verspreidde zich en het kwam de pastoor van de parochie, pater Juan Bautista Montoya, en de vicaris ter oren. Zij bezochten terstond visser Juan thuis en toen ze het beeldje aanschouwden, knielden ze neer.
Het beeld kwam later terecht in de gemeente Taal bij Doña Maria Espiritu, weduwe van de plaatselijke rechter, die een houten schrijn liet vervaardigen om het beeld in te bewaren. Maar elke avond stelde ze vast dat het beeld verdween, om er 's morgens weer in te staan. Uiteindelijk besloot de parochiepriester dat de dorpelingen met brandende kaarsen, als in een processie, 's avonds het beeld moesten volgen. En de gelovigen kwamen aan in het gehucht Kaisasai, daar waar visser Juan het beeld had opgevist. De priester besloot dan het beeld te bewaren in de basiliek van de heilige Martinus in Taal. Maar het beeld verdween en was nergens meer te vinden.
En dan moeten we eigenlijk een paar jaar verder in de tijd. Twee meisjes, Maria Bagoin en Maria Talain, waren brandhout aan het sprokkelen. En ze zagen het beeld weerspiegeld in het water van een bron, vlakbij de plaats waar visser Juan Maningat het eerst had gevonden. De meisjes keken automatisch naar boven en zagen de beeltenis van Maria, bovenop een hoge struik, geflankeerd door twee brandende kaarsen en bewaakt door een aantal ijsvogels, die gekend zijn in de streek als Kaisasai, vandaar ook de plaatselijke naam. De twee meisjes rapporteerden dit voorval aan hun pastoor en daaruit besloot men dat het de wens van Maria was om vereerd te worden in het gehucht Kaisasai.
En alzo werd er een kapel gebouwd in 1611, dus 8 jaar na de eerste ontdekking door visser Juan. Vele getuigenissen zijn bewaard, zoals van mysterieuze verschijningen tot zelfs een soort van goddelijke muziek en een grote lichtstraal of ook een vlam, ook een verschijning van een gekroonde Maria met het kindje Jezus, gezien door een 30-tal mensen. Zo ook zijn er verslagen over genezingen, zoals ook na het baden in de plaatselijke beek.
De bedevaartkapel, daterend uit 1611, werd dan in 1639 vervangen door een nieuwe kerk met bijbehorend klooster. Op 8 december 1954 was er de kroning van het beeld nadat paus Pius XII een decreet daartoe had uitgevaardigd.
En beste vrienden, we gaan terugluisteren naar een hymne en deze keer tot Ons Lieve Vrouw van Kaisasai. En het wordt gezongen door een meisjeskoor in de Bedevaartkerk. Geniet ervan. En beste vrienden, we vervolgen onze bedevaart en keren terug, maar nu noordwaarts, naar de hoofdstad Manila op het grote eiland Luzon. In haar agglomeratie bevindt zich de stad Makati met het nationale heiligdom ter ere van Ons Lieve Vrouw van Guadeloupe. Het is een belangrijke pelgrimsplaats die duizenden gelovigen aantrekt en vooral tijdens de feestdag op 12 december. En 12 december, dan gaat er bij ons een belletje rinkelen. Het is de verjaardag ook van onze radio. Het werd opgericht ter ere van Ons Lieve Vrouw, die dus verschenen was in Mexico in 1531 aan de Indiase boer Juan Diego. Ik herinner dat Mexico, of toen nieuw Spanje genoemd, ook een kolonie was van Spanje. Maar de geschiedenis van het kerkgebouw is wel bijzonder.
En zo belanden we, Jos, terug bij de paters Augustijnen. Want in 1601, zo'n 35 jaar na de tweede grote expeditie, werd er daar een eerste kerk gebouwd in een houten constructie, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van alle genade. 2 jaar later, toen er een stenen kerk met klooster in de plaats kwam, werd de kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. En dat was na het bekomen van een hele bijzondere kopie van de beroemde schilderij. Die hangt in de basiliek in Mexico-stad, waarop Onze Lieve Vrouw en Juan Diego afgebeeld staan.
Maar het kerkgebouw had één groot nadeel door haar ligging, namelijk een strategische ligging op een heuvel met uitzicht op de Passig-rivier. En zo was er niet alleen schade veroorzaakt door de gekende natuurfenomenen, maar ook omdat de kerk en het klooster regelmatig werden ingenomen als hoofdkwartier door legertroepen. Bijvoorbeeld in 1762, toen Britse soldaten er hun hoofdkwartier vestigden en veel vernietigden, zoals de beelden en tevens vele sieraden meenamen. De bekomen kopie van de afbeelding van Maria met Juan Diego kon gelukkig door een Ierse katholieke ambtenaar op tijd uit de kerk worden gehaald. Het werd 2 jaar veilig verborgen en daarna teruggebracht na de restauratie van de kerk.
In 1880 vond er een zoveelste aardbeving plaats waarbij zowel de kerk, maar jammer genoeg ook de afbeelding, werden verwoest. En alsof het nog niet genoeg was, werd de kerk opnieuw vernield door Amerikanen, want de Filipijnse soldaten hadden daar hun hoofdkwartier in gevestigd. Vervolgens was er de Tweede Wereldoorlog, waarbij de Japanners kerken en kloosters gebruikten als forten, met het gevolg dat de Amerikanen deze moesten veroveren en alles weer tot puin werd geleid. En dat herhaalde zich verschillende malen. We kunnen niet verder dieper op ingaan, maar het schetst een beetje hoe de situatie was en wat de gebouwen daar, dus de structuren, allemaal hebben meegemaakt.
Uiteindelijk bestaat vandaag in de stad Makati, in de grote regio van Manila, een kerk, toegewijd aan Ons Lieve Vrouw van Alle Genade, en deze staat dan wel op de oorspronkelijke plaats. Maar er verrees een nieuwe Nationale Bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in de jaren 50 van de vorige eeuw op een 1,5 kilometer. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is dan ook de patroonheilige van de Filipijnen. Heel bijzonder is dat dit heiligdom ook zeer gekend is voor het bidden, voor het respect voor het leven of hetgeen men noemt de pro-life devotie.
Dierbare luisteraars, we gaan jullie opnieuw naar een hymne laten luisteren, deze keer ter ere van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Ondertussen vergeet onze Mariathon niet, ten voordele van Radio Maria Filipijnen. U hoort eerst terug onze jingle met ook het rekeningnummer. Hartelijke dank.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, dit tijdens onze Mariathon. Een Mariathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie. Hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.
En dat was een hymne tot Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Beste vrienden luisteraars van Radio Maria, er bestaan natuurlijk nog veel meer bijzondere plaatsen in de Filipijnen, zoals bijvoorbeeld het nationale heiligdom van Sint-Jozef op het eiland Cebu, waarover u meer kon vernemen in het programma Ga tot Jozef. Maar we stellen u voor kennis te maken met twee heiligen, tevens martelaren. Het zijn de enigste heiligen afkomstig uit de Filipijnen. Voor eerst is er de eerste heilige, de heilige Laurentius Ruiz.
Deze Laurentius Ruiz die werd in 1594 geboren in Manila, als de zoon van katholieke ouders. Een Chinese vader en een Filipijnse moeder. Dus reeds in 30 jaar was het christendom ten volle binnengekomen in het land. Naar het voorbeeld van hun stichter, de heilige Dominicus, propageerden de Dominicanen het bidden van de Rozenkrans, en dit via een broederschap van de Rozenkrans. De jonge Laurentius was misdienaar en volgde school bij de Dominicanen. Op deze wijze werd hij lid van dit broederschap en van de derde orde van Sint-Dominicus. Hij huwde met een Filipijnse en ze kregen twee zonen en een dochter.
Maar in 1636 werd hij valselijk beschuldigd van moord op een Spanjaard en kon hij clandestien vluchten op een boot met drie paters Dominicanen, een broeder en een leek richting Japan. Door een storm dreven ze af naar de zuidkust nabij Okinawa. Ze werden herkend als christenen, prompt opgepakt en verdwenen voor 2 jaar in de cel. Vervolgens werden ze overgebracht naar Nagasaki om te worden berecht. Na vele en verschillende wrede martelmethoden overleed Laurentius op 29 september 1637, 42 jaar oud. Voor de beulen legde hij voortdurend duidelijke getuigenis af van zijn rotsvast geloof in Christus en zo sprak hij.
Als ik 1000 levens had, zou ik ze alle 1000 aan Christus geven. Nooit zal ik mijn geloof verloochenen. Als u mij wilt doden, ga uw gang. Het is mijn verlangen voor God te sterven.
Laurentius Ruiz werd op 18 oktober 1987 heilig verklaard door paus Johannes Paulus II als een van de 16 martelaren van Japan.
De tweede Filipijnse heilige is Pedro Calungsod, geboren in 1654, zeer waarschijnlijk in de regio en het bisdom van Cebu. Er was dan al een goede 100 jaar kersteling. Op 14-jarige leeftijd behoorde hij tot de voorbeeldige jonge catechisten die werden uitgekozen om Spaanse jezuïeten-missionarissen te vergezellen naar wat vandaag de dag de Marianeneilanden zijn. Deze groep eilanden bevinden zich in de Grote Oceaan, ten oosten van de Filipijnen. Pedro vergezelde pater Diego San Vitores naar een van die eilanden, Guam genaamd, om daar catechese te geven.
Maar kort na hun aankomst verspreidde een Chinese crimineel, Gokko genaamd, die er verbannen was, het gerucht dat het doopwater dat missionarissen gebruikten giftig was. En toen enkele ziekelijke baby's die gedoopt waren overleden, geloofden velen het verhaal en hielden zij de missionarissen verantwoordelijk. Alzo bevond Pedro zich op 2 april 1672 in het dorp Tumon. De dorpschef, Matapang, geloofde deze geruchten en besloot Pedro en de pater te vermoorden van zodra de gelegenheid zich voordeed. Zijn vrouw daarentegen was christen en vroeg aan beide missionarissen om haar dochtertjes te dopen. En dit gebeurde bij afwezigheid van de hoofdman, maar die nadien in woede uitbrak. En getuigen verklaarden nadien.
Eerst werden speren naar Pedro gegooid, die hij kon ontwijken. En eigenlijk kon hij door zijn jeugdigheid, zijn kracht, moed en behendigheid ontsnappen. Maar hij weigerde de pater in de steek te laten. En uiteindelijk kreeg hij een speer in zijn borst en kon pater Diego nog de laatste sacramenten toedienen nadat de pater daarna ook zelf werd vermoord. Dorpshoofd Matapang nam het kruisbeeld van pater Diego en sloeg het stuk met een steen. De twee martelaren werden nadien uitgekleed, onthoofd en met grote stenen aan hun voeten in het water gegooid.
Zeer snel werd wel een zalig verklaringsproces opgestart, maar die stilviel omwille van politieke en religieuze onrusten. Pater Diego San Vitoris werd dan pas zalig verklaard in 1985 door Johannes Paulus II na het herontdekken van oude manuscripten. En dit gaf dan de aanleiding om ook het proces van catechist Pedro Calunzot op te starten. En paus Johannes Paulus II verklaarde hem zalig, tevens als voorbeeld voor de jonge Aziaten tijdens het grote jubileumjaar 2000. En het was dan paus Benedictus XVI die Pedro heilig verklaarde op 21 oktober 2012. Goed, we gaan nog luisteren naar een hymne tot de heilige Lorenzo Ruiz. Het is nogal een zeer opgewekte hymne en dat kan jullie maar aansporen, beste luisteraars, om een mooie gift te doen voor Radio Maria Filipijnen. En Kevin, zeg maar nog eens het rekeningnummer.
Dat is BE 49 7333 7333 7771.
Zo, beste luisteraars, we zijn rond. U kon in grote lijnen iets vernemen over de geschiedenis en vooral de christelijke geschiedenis van de Filipijnen, met daarna een bezoek aan 4 bedevaartplaatsen en de 2 eerste heilige martelaren van dit land.
En we zouden dan ook graag willen eindigen met iets bijzonders, namelijk een antwoord op de vraag: maar hoe zijn de Filipijnen nu, Jos?
Wel, we vonden een mooi antwoord uit een toeristische website.
En ik mag het voor u brengen.
Zeker.
Filipijnen zijn van de meest vriendelijke volkeren ter wereld, met steeds een stralende glimlach en een zonnig humeur. Ze houden van een aangenaam oogcontact wanneer je met hen in gesprek gaat. Het zijn van nature uit warme, aanhankelijke mensen. Familie, sociale hiërarchie en respect voor ouderen is zeer belangrijk. Filipino's zijn super gastvrije mensen. Ze dragen beleefdheid en respect hoog in het vaandel en daarom zeg altijd dankjewel of thank you. Dit is de beste manier om hen te laten zien dat je hen waardeert.
En hun basishouding is bahala na. En je kan dat eigenlijk het best vertalen met de slagzin van het lied Que sera, sera. Filipino's aanvaarden wat op hun pad komt en trekken zich niet te veel aan van tegenslag, want ook dat gaat voorbij. Maar deze houding maakt hen ook erg tolerant.
Het doet mij ook nog denken, Jos, aan een opmerking die de directeur van Radio Maria Filipijnen gaf. Het is een volk dat verliefd is op Maria.
Jazeker. En de mariale devotie is, ja, dat behoort tot de natuur van de Filipijnen.
Inderdaad, dus daar kunnen we zeker ook een aansporing aan u allen geven om hen niet te vergeten. Zij die heel veel houden van Maria, die via Radio Maria het evangelie willen laten weerklinken in de Filipijnen. Wel, wat wachten jullie om deze van nature vriendelijke mensen dan te steunen? Om hun project mogelijk te maken voor Radio Maria? Deze marathon loopt tot 30 mei, maar u mag gerust daarna ook nog altijd wat storten voor de komende dagen. Vermeld dan duidelijk Marathon Filipijnen en wij zorgen ervoor dat het bij onze broeders en zusters terechtkomt.
En Kevin, wat dacht je? Willen we er terug uitgaan zoals we de eerste uitzending begonnen zijn? Eruit gaan met een stukje typische Filipijnse volkmuziek met de snaren van
de mandoline-gitaar-achtige bandoeria, luid en octavinaal.
Beste vrienden, dank voor het luisteren en voor jullie steun.
Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria, dit tijdens onze marathon. Een marathon die 2 weken duurt, van 14 mei tot en met 30 mei. En we hopen uw steun te kunnen ontvangen voor Radio Maria in de Filipijnen. In dat mooie land hebben ze nood aan het evangelie. Hebben ze nood aan hoop, aan geloof en veel christelijke liefde. En daarom rekenen we op uw steun. Steun ons op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We danken u voor uw steun.